Gemeente, ik wil veel vanmiddag met u twee gedeelten lezen. Allereerst Jesaja 5 en daarvan de eerste 7 versen. En vervolgens uit Johannes 15 de eerste 8 versen. Ik zeg het van stand tevoren ook, Galaten 5 zal in de preek voorbij komen. Omdat ik die wel heel erg mooi vind passen bij het gedeelte uit Johannes 15... Ik dacht, dat kunnen we beter straks met elkaar een stukje lezen of daarover nadenken, met elkaar over spreken, ook thuis. Maar om nou 3 tekstgedeeltes te lezen, dat leek me wat veel. Dus ik heb gekozen voor eerst Jesaja 5, vers 1 tot en met 7. En dan Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Maar voordat we dat gaan lezen, zou ik eigenlijk een vraag eerst aan u hebben. Weet u waar de gelijkenissen van onze Heer Jezus staan? Misschien zou de antwoord hopelijk al heel snel zijn. Nou, Matthäus, Marcus, Lucas. Je hebt het wel gehad. Ik heb diezelfde vraag ook heel even aan Google gevraagd. En aan ChatGPT. Ik denk, laat eens kijken wat zij zeggen als zij zoveel weten. Die gaven hetzelfde antwoord. Nou, die bakerden zichzelf een beetje in. Voornamelijk in Matthäus, Marcus en Lucas. Als ik doorvroeg, kwam er verder niks uit. Toen ik vroeg, staan er in het evangelie van Johannes dan gelijkenissen? Toen bleef het antwoord nee. Toch gaan wij er zo meteen in lezen. Johannes 15, vers 1 tot en met 8 is een gelijkenis. Daar kom ik straks in de preek ook al even op terug. En eigenlijk, om daar maar gelijk op door te gaan, lezen we er ook 2. Want ook Jesaja 5, vers 1 tot en met 7 is een gelijkenis, een parabel, een lied. Staat er bij mij ook boven, het lied van de wijngaard. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hier komt het werk al van die beminde, van een wijnbouwer. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren. En hij hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij, die wijnstok, bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal ze omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld. Maar doornen en distels zullen erop schieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Dan verder in Johannes 15, de eerste 8 versen. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze, en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraagt u maar wat u wilt, Psalm 81 vers 12, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Tot zover. De kernteksten van vanmiddag, die staan in dit gedeelte, Johannes 15. En dan eigenlijk vers 1, gecombineerd met 5 en met 8. Als u het in de Church app al heeft gekeken, dan is het thema ook: Christus is de ware wijnstok, de Vader de wijngaardenier, vers 1. En wij moeten vruchtdragende ranken zijn, vers 5, tot eer van de Vader, vers 8. Dus het thema voor de preek is: Christus is de ware wijnstok, de Vader de wijngaardenier, en wij moeten vruchtdragende ranken zijn tot eer van de Vader. Daarmee zingen we straks na het amen van de preek ook weer uit dezezelfde psalm, psalm 80, en dan de vers 9 en de versen. En vers 9 en vers 10, als u vers 8 zelf zou lezen, dan zult u daar zien dat de wijngaard inderdaad helemaal vertrapt wordt, omgevloed door een boszwijn, wat ook in de Bijbel wel wordt genoemd over Israël. De dieren zullen komen en het helemaal omspitten. Maar wij zingen vers 9 en vers 10 met het gebed: keer weer, o God, de lege machten, tot ons die op uw bijstand wachten. Maar dan zingen we ook: herstel uw wijnstok als wel eer. En dat is misschien in deze tijd ook wel toepasselijk om dan daarin ook gelijk biddend aan Israël te denken. Dat ook Israël weer hersteld zal worden in deze tijd. Maar vooral dat ze natuurlijk tot Christus, zijn mensenzoon, ook in dit vers bekeerd zullen worden. Na het amen, Psalm 80, vers 9 en vers 10. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen, gemeente, dat u net dacht: gelijkenis? Ik heb altijd wat anders geleerd. Dit is toch de laatste ik ben uitspraak. Uiteraard heeft u daar gelijk in. De laatste van de ik ben woorden spreekt Jezus hier uit. En toch is dit een gelijkenis. Want met de gelijkenis wilde Jezus iets wat bekend was uitleggen. Daarmee wilde hij iets wat minder bekend was uitleggen. En elke gelijkenis gaat over het koninkrijk van God, over het komende oordeel en over Jezus zelf. En al die drie thema's zien we in deze tekst natuurlijk ook terug. Want het koninkrijk van God is in deze gelijkenis de wijngaard, waarvan God de wijngaardenier is. Letterlijk vertaald zou het de aarde bewerken zijn. In de Statenvertaling staat landman. De rest van de preek zou ik inderdaad gewoon wijngaardenier gebruiken. Het laatste oordeel vinden we in deze tekst in het rein zijn in Jezus, of als nutteloze ranken te worden afgehouden van de wijnstok en met vuur verbrand worden. En over Jezus zelf gaat het hier uiteraard, omdat hij zichzelf de wijnstok, de ware wijnstok en de wijnstok noemt, waaraan die ranken groeien, zowel vruchtbare als onvruchtbare. Dat brengt ons eigenlijk aan het begin van de preek al direct bij die vraag: ben jij een vruchtbare rank of een onvruchtbare rank? Voor de kinderen: ben je een vruchtbare tak of niet? De afgelopen tijd is er in de preken stilgestaan bij een aantal thema's, bij allerlei vormen van christen zijn. Gemeente zijn, in de praktische kanten voor je omgeving. En daarom klinkt in deze dienst dan ook die vraag: heeft dat ook vruchten opgeleverd? Heeft u in de afgelopen week van evangelisatie ook gewerkt? Hebben die vruchten gebracht? Ja, u snapt ook wel, die preken waren niet alleen maar om de Bijbel uit te leggen, Of om er oppervlakkig wat te vertellen over een christen. Nee, het zijn uiteraard preken geweest om je te vertellen hoe een christen zichtbaar is om zijn vruchten. In de dingen die u doet in uw leven. In uw omgaan met elkaar. In uw omgaan met de Bijbel. Om het leven door en met de Heilige Geest. De vraag is, bent u in Christus de wijnstok vruchtbaar? Of bent u nog wel aan hem verbonden, maar niet vruchtbaar? Kinderen, ik zat over de preek na te denken. Toen dacht ik, kan ik een voorbeeld voor jullie bedenken uit onze tijd? Jij kan natuurlijk vragen, ben je wel eens een keer door een wijngaard gegaan als je op vakantie was in Frankrijk? Hele mooie velden met allemaal wijnstokken. Maar misschien is dat dan toch, nou, ik zie een mooie stam en ik zie daar mooie takken aan en daar groeien die druiftrossen aan. Ja, wat moet ik daar dan mee? Wat heeft dat met verbonden met Jezus te maken? Nou, daarom de vraag, zijn jullie wel eens met de trein geweest? Misschien, ik hoor je rechts van ja, misschien wel onderweg naar opa en oma, of voor vakantie, of een leuk dagje weg met elkaar. Nou, de meeste treinen in ons land rijden elektrisch. Er zijn natuurlijk ook nog wat oude kolentreinen, in het zuiden van het land nog wat dieseltreinen. En de meeste treinen rijden wel op elektriciteit. En als je naar die trein kijkt, dan kun je natuurlijk zien, een prachtige trein natuurlijk. Kan lang zijn, kan kort zijn. En je zoekt een mooi plekje waar je in die trein kan gaan zitten. De deuren gaan open, je kan naar binnen. Maar ja, die trein rijdt natuurlijk niet zomaar. Ja, er zit wel iemand voorin die die trein bestuurt, hè, de machinist. Maar rijdt die trein daardoor? Ja, die duwt op wat knopjes of die geeft wat gas. Die moet af en toe, tenminste in de oudere treinen, moest die vaker wat op de Donemansknop duwen, een knop. Zodat ze wisten van, nou, er zit iemand nog steeds. Als je aan de buitenkant kijkt, bij sommige treinen zijn het er twee, sommige andere treinen is er maar één. Dan is het een soort van ijzeren beugel die omhoog gaat naar die bovenleiding. Die bovenleiding staat stroom. Als die trein nou... Die pantograaf, zo heet dat ding, dat mag je natuurlijk weer vergeten. Maar als hij die ijzeren beugel naar beneden doet, dan kan die man op die knoppen duwen of op het gaspedaal drukken. Er gebeurt niks. Die trein is niet verbonden met de energiebron, met die bovenleiding. Eigenlijk zegt de Heer Jezus dat ook. Je moet met mij verbonden zijn om energie te krijgen, om kracht te krijgen. Zoals die trein vooruit gaat, doordat die stroom door die pantograaf, door die beugel naar de motor gaat, kan die trein rijden. Nou zegt de Heer Jezus hier, ik ben een wijnstok waarin ranken zitten. En die ranken, die zijn zo aan mij verbonden, dat ze uit mij de energie kunnen halen om door het leven te gaan. Dus de trein, energie, maar wij moeten de kracht van God krijgen, van Jezus krijgen. Wanneer vertelt de Heer Jezus dit nu? Vanmorgen heeft de dominee al gezegd, we zijn de afgelopen nacht de lijdenstijd ingegaan. U weet het vast wel, deze tekst, dit gedeelte, staat ook in de lijdenstijd geschreven. De Heer Jezus heeft net de opperzaal verlaten waar hij het Pesach heeft gevierd, het avondmaal heeft ingesteld. En dan sluit Johannes 14 vers 31 af met de woorden, sta op, laten wij hier vandaan gaan. Veel uitleggers kunnen zich dan ook voorstellen dat Jezus inderdaad is opgestaan, ook nadat ze die lofzang, dat Hallel, hadden gezongen en dat ze zijn weggegaan. En dat Jezus op dit moment door een wijngaard loopt of, en dat denken de meesten, bij de tempel was. Want bij die tempel van Salomo, en nog wat mooier gemaakt door Herodes, daar hing boven de ingang een prachtig, een hele grote wijnstok. Met daaraan 12 ranken. Je kunt wel voorstellen, die 12 ranken stonden natuurlijk voor de 12 stammen van Israël. En aan elk van die ranken, aan elk van die takken van die wijnstok, hingen hele grote druiventrossen. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat de Heer Jezus daar liep met zijn discipelen en dat hij wijst, hier die wijnstok. Het beeld van Israël, hè? Nou discipelen, nou gemeente, ik ben de ware wijnstok. Misschien is het u ook wel opgevallen dat de Heer Jezus in vers 1 zegt, ik ben de ware wijnstok. En in vers 5 gaat, ik ben de wijnstok. Toen ik het aan het voorbereiden was, dacht ik, dat vind ik jammer. Dat daar niet nog een keer ware staat. En misschien is het ook wel goed om daarover na te denken, waarom in vers 1 de ware wijnstok en in vers 5 de wijnstok. Die wijnstok, dat was het symbool in die tijd voor het volk van Israël. Zo zagen ze zich. En dan kan u natuurlijk ook nadenken, terugdenken aan de intocht, de tijd voor de intocht in de 40-jarige woestijnreis. Dat die verspieders daar door dat land heen gingen. En waarmee kwamen ze terug? Met hele grote druiventrossen. Dit zou het land zijn van melk en honing. Een land waar heel veel in te vinden is. En de Joden zagen zichzelf dan ook als een wijnstok. In het Oude Testament wordt 55 keer gesproken over een wijngaard. Zowel positief trouwens als negatief. En van een wijngaard, van een wijnstok, wordt 92 keer gesproken. Het is niet één keertje. Nee, de Heer Jezus, het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt is voor de discipelen dus ook echt heel erg bekend. En een wijngaardenier die een wijngaard heeft met daarin wijnstokken waar ranken en druiventrossen groeien, dat was heel belangrijk. Want die trossen leverden zowel voedsel als wijn op. En wijn was in die tijd heel erg belangrijk. De kinderen, je kunt dan natuurlijk denken aan het eerste wonder wat de Heer Jezus deed, maakte van water wijn. Je voelt daar Maria's spanning van de wijn is op. Zo belangrijk was het. Het was zelfs in die tijd een van de eerste levensbehoeften naast water. Water was natuurlijk niet zo schoon als dat het sap vanuit de druiven was. Het was puur en schoon. En elke Israëliet, of meestal wel wat rijkere, hadden ook wel een wijnstok op het erf staan. En een gezonde wijnstok in die tijd was ook het teken van een zegen van God. Als er een jaar weinig wijn was, weinig druiven waren, dan zagen ze dat ook er is iets aan de hand. We moeten op zoek waarom God ons niet zegent. En wijn behoorde als symbool van welstand en vruchtbaarheid tot de zegeningen van het beloofde land. Dat kunt u lezen in Deuteronomium 7 vers 13. En de wijnstok was ook het beeld van de heerlijkheid van het land. Zoals ik heb net al genoemd, de verspieders. En ook de Heer Jezus vindt dit beeld heel erg belangrijk. Want het is niet de eerste keer dat de Heer Jezus een gelijkenis vertelt over wijn of een wijngaard. Hij heeft het al een paar keer eerder gedaan. Hij heeft het in Matthäus 9 over de nieuwe wijn in oude zakken. Hij heeft het in Matthäus 20 over de arbeiders in de wijngaard. In Matthäus 21, een hoofdstuk verder, heeft hij het over de twee zonen die in de wijngaard moesten gaan werken. Waarvan de een zei, ik ga niet, hij ging toch. En de tweede zei, ik ga, maar hij ging niet. Ook de wijngaard. In Matthäus, Marcus en Lucas staat de gelijkenis van de slechte landbouwers die de zoon van een wijngaardenier doden. En hij heeft het in Lucas 13 al gehad over de onvruchtbare vijgenboom die stond in de wijngaard. En nu dus, aan het einde van Johannes, voordat de Heer Jezus gaat lijden, gaat sterven, gebruikt hij dit beeld nog één keer in een gelijkenis. En hij noemt zichzelf de ware wijnstok. Waarom eigenlijk? Je had ook kunnen zeggen, ik ben zoals zo'n wijnstok, en dan dat gaan uitleggen. Nee, hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Nou gemeente, we hebben met elkaar Jesaja 5 vers 1 tot en met 7 gelezen. En ik had daar, er komt nog een tekst bij, maar ik had er ook nog weer 4 andere bij kunnen lezen. Maar al die teksten zijn beelden van het Israël als wijnstok. Maar Jesaja 5 is toch wel de belangrijkste oud-testamentische passage om te begrijpen waarom Jezus zich nu eigenlijk die ware wijnstok noemt. Kernvers van Jesaja 5 is vers 7. En die zal ik nog een keer voor je voorlezen. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Dus dat is het positieve beeld. Israël als wijnstok. En dat verwachtte de Heer ook, want het staat er, hij verwachtte goed bestuur. Maar in het vervolg kunnen we lezen waarom Israël toch niet zo'n goede wijnstok was. Daar staat het, zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. En we hebben het ook met elkaar verder gelezen, hè? De Heer Jezus zegt, ik zal deze wijnstok, deze wijngaard vernietigen. Die wijngaard zal niet meer zijn, al die wijnstokken zullen verdwijnen. Dus het positieve beeld dat Israël van zichzelf had, wat Herodes dacht bij Israël met die prachtige tempel, dat was niet het echte beeld. En Jezus zegt het, ik ben de ware wijnstok. Want in die tijd van Jesaja kreeg de eigenaar van die wijngaard God dus alleen maar stinkende vruchten. Zodat God uiteindelijk moet gaan klagen over die wijngaard. En er gebeurt te veel. Als u vers 1 las, meelas, dan ziet u dat daar nog God, ja, om mij even zo te zeggen, enthousiast aan de slag ging om er een prachtige wijngaard van te maken. Hij deed zijn best. Maar in het vervolg zien we het verschil. De omheining werd weggehaald. Er werd een bres geslagen in zijn muur. Er moest een wildernis van gemaakt worden. Er werd niet meer gesnoeid of geschoffeld. Onkruid zou er komen. Geen regen liet God meer stromen. Nee, Israël was niet de wijngaard, niet de wijnstok die God voor ogen had. En daarom kan Jezus nu zeggen, maar ik ben wel de ware wijnstok. Want God maakt door hem en door mij een nieuw begin. Door Jezus heen een nieuw begin. Want hij heeft Christus bij kerst in het leven op deze aarde geplant. Als een hemelse stek in de aarde. Waaruit vruchten zullen ontspruiten. Die vruchten zullen voortbrengen. Maar gemeente, heeft u wel enig idee hoeveel werk zo'n wijngaard is? Want Jezus zegt wel in vers 1, en mijn vader is de wijngaardenier. Dit was dus iemand die de grond bewerkte, de aardbewerker, ik zei het al. En die zorg droeg voor al die wijnstokken. In vers 2 laat de Heer Jezus ook al zien wat het werk van zijn vader als wijngaardenier is. Leest u het maar mee. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. De Heer Jezus schetst hier dus al het beeld van het werk dat iedere wijngaardenier in die tijd deed. Een wijngaardenier die wilde natuurlijk zoveel mogelijk vruchten hebben aan elke wijnstok, aan elke vruchtdragende tak. En om die groei nu te bevorderen, moest hij snoeien. Met een oud woord, het krenten. Dus om het beeld te hebben, de wijngaardenier die kwam er dan aan met een mes om zaken van die wijnstok af te snijden die de vruchtbaarheid belemmerde. Dat deed hij niet een weekje, dat deed hij niet een poosje. Nee, dat moest wel 2 keer per jaar gebeuren. En het hing er natuurlijk vanaf hoe groot die wijngaard was, hoeveel werk je eraan had. De eerste snoei van die wijnstokken vond plaats in de lente. Dat is in Israël ongeveer ook maart en april. En de wijngaardenier verwijderde dan de groeitoppen van sterke scheuten, zodat ze niet te snel zouden groeien. Ook snijdt hij een groot stuk af van het einde van de takken, zodat ze niet te groot zouden worden. En als er te veel wind zou komen, dat die er dan afgeblazen werden. Ten derde verwijderde hij enkele bloemen of druiventrossen, zodat de overgebleven trossen meer en betere vruchten konden voortbrengen. En tot slot verwijderde hij ook de uitlopers onder de grond, of die uit de stam en de hoofdtakken waren gegroeid. Op die manier hoefde de wijnstok niet door deze uitlopers te worden aangesproken op zijn sap. En dan, in de herfst, volgde de tweede snoei. Dat was ongeveer augustus. De druiven waren dan geoogst, ook het werk natuurlijk. En de wijnstokken waren dan in een ruststand gegaan. Tijdens deze snoei werden de ongewenste takken verwijderd, die geen vruchten meer zouden voortbrengen. De takken die wel mochten blijven, die werden weer teruggesnoeid om in het nieuwe jaar een maximale fruitproductie te garanderen. Wat wilde de Heer Jezus ons met dit beeld dan ook leren? Vers 2 begint: elke rank die in mij geen vrucht draagt. Die vruchten, die worden door de wijngaardenier, in dit geval door de Vader, God de Vader, weggehaald. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, omtrent dit vers ontstaat er wel wat onduidelijkheid, die ik vanavond niet zomaar kan wegnemen. Daar ben ik heel eerlijk in, want het gaat een beetje over de vertaling van dat wegnemen van die niet vruchtdragende takken. Sommige uitleggers, en dat kun je ook bij predikanten horen, menen dat we hier behoorden te vertalen dat de wijngaardenier de afgevallen takken opraapt en die vastbindt aan de wijnstok en dan weer in de hoop dat ze vrucht gaan dragen. Andere uitleggers gaan toch voor het woordje wegnemen. Hij haalt ze ervan af. In beide klinkt wel de zorg van de Vader door. Hij zoekt naar vruchten en doet er ook alles aan om de ranken vruchten te laten dragen. Maar als dit niet gebeurt, dan moet hij de ranken wegnemen. En wat moet dit vers uitspreken voor die deze zelf al enorm pijn hebben gedaan? Ik zei het al aan het begin van de preek. Ze waren opgestaan van de avondmaalstafel. En één van de personen was daar niet meer. En dat was Judas. Judas was al weggegaan om zijn meester te gaan verraden. Ook Judas was geroepen om een discipel te zijn. En als besneden Jood was hij ook in Christus om vruchten te gaan dragen. Maar hij had er geen oog voor. Hij wilde dat niet. Hij had al een boos hart ontwikkeld. Hij dacht alleen nog maar aan geld. Hij was geldgierig geworden. Hij dacht alleen nog maar aan die zilverstukken, die 30 stukken die hij kon verdienen om Jezus te verraden. Hij wilde helemaal niet in Jezus zijn. Hij is een tak geweest in Christus die door de Vader is afgesneden, omdat hij geen vrucht meer zou gaan dragen. En Jezus heeft in Johannes 17 daar vervolgens ook over gezegd: toen ik met hen, de discipelen, in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. Opdat de schrift vervuld wordt. De vervulling van Psalm 109 vers 8. Want Judas is deze zoon van het verderf. Verder, we hebben het vanmorgen ook al gehoord, is niemand van deze discipelen verloren gegaan. Jezus' woorden zijn waar. Jezus of Judas leek een discipel te zijn, verbonden met Christus, de wijnstok. Maar hij had geen echt geloof. Hij had niet de Heilige Geest. Gemeente, vanmiddag zijn er hier in de kerk ook mensen, christenen. Mensen die zeggen christen zijn, die vrucht dragen. En mensen die geen vrucht dragen. Er zijn mensen die zijn wel gedoopt en daardoor kinderen van het verbond in Christus geworden, maar ze leveren geen vruchten. En dan klinkt er ook in deze tekst die ernstige boodschap. Ranken die geen vrucht dragen worden buitengeworpen. Vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men, de engelen, verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Het woord niet geeft het contrast aan. In vers 2 zei Christus inderdaad al: elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij de Vader weg. En in vers 6 wordt dat weghalen, dat wegnemen, dus ook herhaald. Want als een tak uiteraard is afgenomen van die wijnstok, Dan kan er geen sap meer door die rank gaan stromen. En die tak die werd dan op de grond gelegd en bij de hersnoei werd die opgenomen, opgeraapt. Op dat moment was die tak helemaal verdord en verdroogd. Er zat geen enkel leven meer in. Ze zijn alleen dan maar goed om verzameld te worden, in het vuur geworpen en verbrand te worden. De ranken die niet in Christus blijven, zullen verbrand worden, overgegeven aan de eeuwige straf. Het zal plaatsvinden op de jongste dag, de dag van de wederkomst. Gemeente, dat moet ons toch doen huiveren. Het lijkt zo'n heerlijke geschiedenis, zo'n mooi beeld, zo'n idyllisch plaatje van vakantie, prachtige wijnvelden. Maar er zit dus ook het moeilijke aan. Takken worden weggenomen, ranken worden afgesneden. Maar Christus zegt wel heel eerlijk dat er ranken zijn die ook heel veel vrucht dragen. Maar dus ook ranken die worden overgegeven aan de hel, omdat ze niet in Christus zijn gebleven. Ze waren bijvoorbeeld mondchristenen, schijnchristenen. Als je geen vrucht draagt, dan heb je een doodgeloof. En dus ook geen geloof. En dan zou je toch denken, oké, dat is het beeld van de mensen die niet in Christus zijn. Die in Christus zijn, die zijn dus veilig. Die hebben dus niks nodig. Nee, elke vrucht, elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. Dat is het beeld. Zie je dat beeld nog steeds? Die wijngaardenier die daardoor de wijngaard loopt, die naar die wijnstokken kijkt en denkt, hé, deze tak is verdord en droog, die moet eraf. Maar hij kijkt ook naar vruchtbare takken en zegt, nou, het ziet er mooi uit, het is een mooie rank, gaat goed, maar dit moet er wel af. En dit moet er ook nog af. Dat doet pijn. Het is dus ook snijden in de ranken die wel vrucht dragen. Om maar bij die discipelen te zijn, ook de andere discipelen werden door God de Vader, de wijngaardenier, gesnoeid. Het klonk vanmorgen al in de preek. Maar Petrus, die moest ook leren om niet haantje de voorste te zijn. Hij was wel snel van tong. Ook bij hem moest er gesnoeid worden. Thomas bijvoorbeeld, die moest leren om te geloven in Christus. Ook hij moest nog bijgesnoeid worden na 3 jaar onder Jezus gehoor gezeten te hebben. En al de discipelen aan het eind, je kunt het verder lezen, moesten ook leren om niet de meeste te willen zijn, maar de minste. Ze moeten gesnoeid worden. Gemeente, ook ons moet God dus pijn doen door ons te snoeien, zodat we een vruchtbaarder leven voor hem hebben. Breng dan al je zorgen en vul die voor jezelf maar in. Ook bij God brengen. Maar brengen die zorgen ons ook dichter bij God. Job bijvoorbeeld werd heel erg geplaagd. Ging gebukt onder zijn pijnen. Er werd aan hem gesnoeid. Maar hij mocht ondanks dit snoeien van God aan zijn leven vruchten gaan voortbrengen. En getuigen van het geloof dat in hem is. Hij mocht zijn geloof, zijn God, gaan belijden aan zijn vrienden. En zien wij zo ook Gods werk in ons leven? Ziet u? Zie jij het? Door deze gelijkenis mogen we het leren. God snoeit aan ons. Hij reinigt ons, zodat wij meer vrucht zullen dragen. Aangezien wij in Christus zijn. Dan vragen we het ook met Psalm 19, vers 6. Dat we ook kunnen zingen. Maar was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Dat we verlost worden van het kwaad. Dat we mogen ontdekken dat het nodig is dat we door hem gereinigd en gewassen worden. Dat hij dat in ons doet. Dat we door hem verlost te worden van alle vuil in onze omgeving. In ons eigen leven. Zodat we vrucht zullen gaan dragen. Maar om vrucht te dragen hebben we Christus wel nodig. We moeten in hem blijven. Want is het ook al opgevallen bij het lezen van dit tekstgedeelte, hoeveel keren Christus hier wel niet het woordje blijven gebruikt? je het hele hoofdstuk zouden lezen verder, dan gebruikt Jezus dit woord 12 keer. En dan wel in de tegenstelling tussen wel blijven en niet blijven. Vaak, eerlijk toch, hebben we het in de kerk wel over gaan tot Jezus, komen tot Jezus. Maar hoe vaak hebben we het in de kerk nou eigenlijk over het blijven in Jezus? Vanmiddag staat het in onze tekst wel centraal. U moet in hem blijven. De gelovigen in de kerk herkennen dit ook vast wel. U kwam tot geloof in Jezus door een ervaring. Een preek bijvoorbeeld, een bijbeltekst, een gesprek. U ging ook vaak in gebed tot Christus. In uw spreken over anderen met hem was u vol. Maar ja, na een tijd ebte dat ook wel die eerste liefde weer wat weg. En u merkte ook in uw leven wel dat u weer wat flauw werd. Hoe komt dat nou? Nou, misschien omdat we niet hebben onthouden dat we in hem moeten blijven. Dus we hebben wel wat sappen gehad, we hebben wat liefde ervaren. Maar houden we dat ook vast? Want toen hij u riep, was het ook echt de bedoeling dat u in hem blijft. Dat u en jij dicht bij hem bleef in liefde. Het is niet afstandelijk blijven bij hem, blijven onder zijn woord. Nee, blijven in hem. Dat brengt ook gelijk natuurlijk bij de vraag, wat is dat dan eigenlijk, blijven in hem? Nou, allereerst is het natuurlijk eigenlijk een heel intiem beeld. De ranken en de wijnstok zitten aan elkaar vast. Ze zijn niet zomaar even met wat lijm aan elkaar gezet of met wat takken eromheen gebonden. Nee, ze zijn allemaal van exact hetzelfde hout. Die rank is geen ander hout, geen perenboom, geen appelboomhout wat vastzit aan die wijnstok. Nee, die rank heeft dezelfde identiteit als die wijnstok. Dan bent u in Christus. Het woord blijven in het Grieks wijst eigenlijk op het blijven in een huis. Dus eigenlijk zou je het ook zo kunnen zeggen, Jezus zegt hier eigenlijk, woon in mij. Nee, je moet niet in de wereld gaan wonen, je moet niet gaan wonen in de wereld van de boze, maar je moet wonen in het huis van Christus. Hij moet je thuis zijn. Een thuis waar je geboren bent. Een thuis waar je veilig bent. Waar je voedsel ontvangt. Want als wijnstok trekt hij de liefde van God op uit de grond. En die liefde van God geeft hij als wijnstok aan die ranken, die takken, door. En jongens en meisjes, thuis is hopelijk ook de plek waar je veilig bent, waar je graag weer naartoe wilt. Thuis is de plek waar je veilig hoort te zijn, veilig hoort te voelen. En thuis is niet zomaar even een plekje waar je een kamer huurt. Ik bedoel nou even het ouderlijk gezin uiteraard. Maar het is niet even zomaar een kamer waar je wat huurt, waar je niet waar je gratis mag zijn, maar nog geld voor moet betalen. Nee, het is een plek waar je alles wat je nodig hebt voor de dag, voor de nacht. Je ouders halen boodschappen voor je, om te kunnen blijven eten en te kunnen blijven drinken. Rekeningen hoeven jullie nog geen zorgen om te maken, dat doen je ouders. Die worden betaald, als dat lukt in ieder geval, om daar te mogen blijven. Maar het belangrijkste, er moet de liefde gevoeld worden tussen ouders en kinderen, tussen gezinsleden, tussen familieleden. Thuis spreek je elkaar. Dit spreken met elkaar wijst ook op het spreken met Christus. In vers 7 heeft Christus het over het gebed. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. U zult het ontvangen. Nee, bidden is natuurlijk niet alles wat ik vraag, opent uw mond, eis van mij vermoedigd. Nou, ik doe dat. Alles wat ik nu wil, dat krijg ik van God. Nee, dat doe je niet. Niet alles ontvangen wat je wil, want het moet gaan om de gebeden die meewerken tot onze zaligheid, dat we gelukkig worden met God en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Dat staat niet los van ons dagelijks leven. Ons gebed moet gericht zijn op de eer van God en de dienst aan de naaste. Dat ook die naaste een vruchtdrager van Christus mag worden. Om de ander tot Christus te brengen. En om dat te doen, moet u uiteraard ook zelf in hem blijven. Daar mag u om bidden. Om ook een instrument in zijn hand te mogen zijn. Waarom moet u dan in hem blijven? En Christus zegt dat. Want zonder mij kunt u niets doen. Dat betekent allereerst dat u bijvoorbeeld naast bidden ook Gods woord moet lezen. Niet zomaar een klein stukje lezen. Voor het avondeten laten we nog even een stukje snel lezen. En dan kunnen we van tafel af maar breder lezen. Dat zijn dingen die ik uiteraard ook tegen mezelf zeg. Als u de Heer Jezus lief heeft, dan wilt u en dan weet u wat Jezus zegt. Want dat heeft u dan in die Bijbel gelezen. Dan heeft u gelezen over de liefde van Jezus. En dat u hem als de wijnstok nodig hebt. Want wat is een christen? Als we deze tekst lezen kunnen we het zo zeggen. Christen is iemand die van Christus is, in Christus is. Sorry, en zo nauw met hem verbonden is als de rank met de wijnstok. Een christen is iemand die in Christus is en zo nauw met hem verbonden is als de rank met de wijnstok. En daarom is het dus ook logisch dat u zonder Jezus niets kunt doen. Een rank kun je niet bedenken zonder de wijnstok en een wijnstok niet zonder de ranken. Dit prachtige beeld geeft het beeld van geloofszekerheid. Want God zegt van zijn kinderen, ze zijn ranken in de wijnstok, ze behoren mij toe. Dan leven ze uit Jezus, mijn zoon. Ze leven door hem. Het geeft hoop, toch, dat Jezus zegt, zonder mij kunt u niets doen. Maar leert toch ook dat we niet zonder Christus willen leven. Geen enkel deel in uw leven meer zonder Christus willen zijn. We kunnen natuurlijk wel denken dat we heel veel kunnen, toch? Bouwen van huizen, bouwen van bedrijven, bouwen van raketten waarmee we de ruimte in kunnen. De mens is wat. Kan dat wel zonder Christus? Ik kan wel de grootste dingen doen. Dat dachten de bouwers van Babel ook, de torenbouwers van Babel ook. We hebben God niet nodig, we kunnen wel een toren bouwen tot in de hemel. Maar dat ze zwak waren laat het wel zien, want God greep met een machtige arm in één nacht in. En die hele torenbouw lag stil. Gods macht is veel sterker. Zo ook in het geestelijk leven. Alleen Christus zorgt ervoor dat u vruchten kunt dragen. Kunt voortbrengen. U moet geen vruchten voortbrengen door uzelf. U moet het doen door hem. Het komt allemaal uit Jezus zelf. Als je verdieping en kennis hebt in de Bijbel, door veel te lezen, dan voel je die liefdesappen vanuit Christus toch door je heen stromen. En daardoor ga je toch juist wel vruchten voortbrengen. Dan ga je doen wat Christus je gebiedt. Niet meer uit plicht, maar uit liefde. Maar hoe zit dat, gemeente, nu dan eigenlijk met die vruchten? Wat zijn dan die vruchten die niet vruchtbaar zijn? Die onvruchtbare ranken, die stinkende vruchten voortbrengen. Dan wil ik u vanmiddag meenemen naar Galaten 5. Want Galaten 5 schetst ons precies een aantal zaken waarvan wij allemaal gesnoeid moeten worden. Maar dan kunnen we ook lezen wat de vrucht van de geest is. En als u die tekst heeft, dan laat Paulus daar eerst de werken van het vlees zien. De ikgerichtheid. In die tekst, daar somt hij een rijtje van zaken op die allemaal stinkende, liefdeloze vruchten zijn. Van zaken die niet vruchtbaar zijn. En ik wil ze vanmiddag gewoon stuk voor stuk eens opnoemen. En dan moet u en dan moet jij voor jezelf maar eens bepalen of dat nou zaken zijn die u verhinderen om vruchten voor te brengen. En ik denk dat als we heel eerlijk naar elkaar zouden zijn En daar schaar ik mezelf ook heel erg onder. Als we dit gaan lezen. Ik heb het vanmiddag met mijn vrouw gedaan. Tenminste, mijn vrouw las mijn preek nog even een keertje snel door. En toen zei ze spontaan, heb jij dit? Heb jij dat eigenlijk wel? En dan is het mooi om toch van elkaar dat te gaan vragen. Heb jij dit? Heb jij dit niet? Een aanrader voor misschien vanmiddag thuis. Dat is confronterend. Waar moet ik in mijn leven nog gesnoeid worden? Eerste die Paulus daar noemt, is overspel. Is tweede, hoererij. De derde plaats, onreinheid. Zaken die onrein vies maken, hè, bijvoorbeeld je taalgebruik. De dominee heeft er vanmorgen ook opgewezen. Moet je daarvan gesnoeid worden? Losbandigheid. Ik bepaal zelf wel wat ik doe. Hè? Vrijheid. Blijheid. Heb je een andere god afgoderij liever dan Christus, dan God? Toverij. Dingen, magisch wijden. Leef je op dit moment in vijandschap? Moet God dat nog van je wegnemen? Heb je ruzie? Afgunst? Dat je op een ander neerkijkt? Heb jij woedeuitbarstingen? Egoïsme? Leef je in oneenigheid met een ander? Wijk je af in de leer van Christus? Ben ik jaloers op een ander? Of misschien in geestelijk leven? Die ander lijkt wel meer geloof te hebben dan ik. Moorden, het haten van een ander. Dronkenschap. Drugsgebruik. Ik noem er maar eentje bij. Dat toch en dergelijke. Zwelgpartijen. Waar leef je voor? Waar leef je bij? Al deze zaken die Paulus hier noemt, zijn zaken waarin de mens zichzelf als norm stelt. Waarin de mens wil leven naar zijn eigen wil. Zijn eigen denken. Zijn eigen begeerte. En dat voelt misschien wel als vrijheid, maar dat is niet de vrijheid waartoe Christus ons heeft vrijgekocht. Het zijn allemaal zaken in het leven wat de wet van de slavernij en van de zonde is. Daar moet ik van verlost worden. En dat kan alleen als God ons van deze zaken lossnijdt, afsnijdt. Als uw jaloersheid weggaat, dan komt er dankbaarheid voor in de plaats van wat God u geeft. Als u de ander haat, dan komt daar liefde voor terug. De ander, zo zegt de Bijbel, voortreffelijker te achten dan jezelf. Want dan gaan we de vrucht van de geest voortbrengen. En let op het woordje vrucht. Denk misschien ook snel aan de vruchten, meervoud, van de geest. Maar Paulus gebruikt hier het enkelvoud vrucht. En hier in de bron, in de ruimte hierachter, hangt het ook heel mooi. De vrucht van de geest. En dan worden ze opgenoemd. Als je er langs loopt, denk er af en toe nog eens aan. Dat doet Paulus omdat hij wil wijzen op de ene bron. En dat is de Heilige Geest die gaat werken. Er komt ruimte en een verlangen naar het vruchtsap vanuit de wijnstok Christus. En dan kan ik er ook niet omheen om ook even kort Galaten 5 vers 22 met u langs te lopen. Herkent u deze vrucht in uw leven? Of moet u ook daar gesnoeid worden? Heeft u liefde? Ik zal hem uitleggen. Tot Christus en de naaste die tot uiting moet komen. Heeft u de liefde vanuit God? Heeft u als rank aan de wijnstok, in de wijnstok, blijdschap over het heil in Christus? Verblijdt u altijd? Wederom zeg ik, verblijdt u? Is u vrede tussen God en u en de relatie met de naaste? Heeft u geduld met Gods belofte en uw naaste? Ook als ouders? We hadden het er thuis over, maar misschien hebben wij toch nog te weinig geduld met onze kinderen die soms een foutje maken of 's nachts bij ons staan. Vriendelijkheid naar uw naaste toe. Goedheid in de omgang met elkaar. Geloof betekent eigenlijk trouw tegenover de naaste. Trouw aan God zijn. Zachtmoedigheid, mild met de ander omgaan. Zelfbeheersing, ander woord voor deze tijd, zelfmanagement. Kun jij jezelf onder controle houden? Misschien ook voor u confronterend om dat even te lezen. Heb ik al grote druiventrossen in mijn leven? Heeft Christus, heeft God mij, God de Vader mij al zo gesneden in mijn leven? Al ben ik op oudere leeftijd gekomen? Heb ik deze vruchten al? Want met deze vrucht van de geest putten we niet meer uit onszelf, maar uit Christus die het ons geeft. Daarom moet u ook in hem blijven en hij ook in u. Want u moet samen met hem een twee eenheid vormen. Want dan pas draagt u veel vrucht. Zonder hem kunt u niets doen. We moeten Gods liefde gaan weerspiegelen. En hoe is Gods liefde zichtbaar? Omdat hij zichzelf gaf in Christus aan deze wereld. Hoe maakt dat uw liefde zichtbaar? In het geven van uzelf in Christus aan deze wereld. Hoe maakt dat uw liefde zichtbaar? Oh, dat zei ik. Dan gaat die naaste merken dat u van God houdt. Dat u Jezus lief heeft. Dan wordt het zichtbaar in iedere vrucht door de geest dat u een christen bent. Dan gaat u door uw leven, uw woorden, uw betrokkenheid op de naaste het beeld van Christus laten zien. En dat is voor veel mensen in de geschiedenis al tot zegen geweest. Zij hebben in de ogen van de ander Jezus gezien. Ze hebben gezien dat er een gouden glans in die ogen lag, waardoor zij God gingen zoeken en God gingen vinden. Dat waren dan ook mensen die echt tot zout in hun wereld waren, tot een licht. De warmte van Gods liefde droop van hen af. Hoe was dat bij u de afgelopen week, de afgelopen periode? Dus hoe moet en kun je nu vrucht dragen? Dat kan alleen door Christus heen. Als je in hem blijft. Dat kan alleen als God in jou snoeit. Want steeds weer moeten wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in ons leven verwachten. Want de Vader snoeit en verzorgt. We zijn in de Zoon, want hij geeft ons de sappen. En de Heilige Geest, die werkt de vrucht. De vrucht is datgene wat al in de wijnstok zit. Wat door de rank, door de persoon, door de mens heen naar buiten gaat. De daden van Jezus worden zichtbaar. Dat betekent, vanmorgen ook genoemd, stond er al in, een kruis opnemen. De naaste liefhebben als ouders en als kind. Op ons werk of in de klas. Laten zien aan een naaste wie de Heer Jezus is. En weten en laten zien wat dat voor het leven betekent. En die druiven, die groeien, die zijn dan zoet. Die zijn dan lekker. En daarin wordt de Vader verheerlijkt. Want Christus mag in vers 8 met de lof en de eer van de Vader de gelijkenis besluiten. Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. De Vader is de wijngaardenier. Hij zorgt voor u, jou en mij. Hij snoeit ons bij. Hij reinigt ons. Hij is jaar in, jaar uit met ons bezig. Misschien nog heel kort, misschien al langere tijd. Als de wijngaardenier in Israël veel vruchten zag aan de ranken, dan was het een vruchtbare oogst. Het werk werd beloond. Een gemeente straks zal het zijn. Een schare die niemand tellen kan. Wat geeft dat? Toch een heerlijk vooruitzicht, toch? Dat we straks met een grote groep van mensen, een grote groep van ranken, die vruchten hebben voortgebracht, God mogen loven, God mogen danken om wat hij als de eeuwige wijngaardenier heeft gedaan. Het doel van ons leven is om te leven tot Gods eer. Om door genade te mogen delen in die toekomst die komt door het bloed van Jezus Christus. We zijn deze weken, deze zondag de Lijdensweken ingegaan. We mogen toeleven naar het gedenken, het herdenken van zijn lijden en sterven, zijn dood aan het vloekhout op Golgotha. Waar hij zijn leven heeft gegeven voor zondaren. Voor mensen die geen vruchten konden voortbrengen. Maar zure druiven voort zouden brengen. Onrijp, stinkend van de zonde. Maar, gewassen door hem, gereinigd door hem, mogen we door het geloof en door de genade leven. En dat ook als discipelen dus doorgeven aan onze naasten. Doe dat deze week. Laat de vruchten van het geloof in uw en jouw leven zien. Want dat is tot eer van Gods heerlijke naam. Tot opbouw en uitbreiding van zijn koninkrijk. Als vruchtbare ranken met veel vrucht verbonden in Christus de Zoon. Dan kunt u het met ons allemaal, met allemaal tegelijk, met elkaar gaan zingen. Uit die Psalm 80, vers 9 en 10. Met gebed ook, uw hand Zeus mensenzoon, die u gesterkt hebt tot de troon. Zo leven wij, door u bevrijd, altoos aan uw dienst gewijd, door steeds weer in hem te blijven. Amen.